In de Spreker-podcast vind je verhalen van inspirerende denkers en doeners die de toekomst op een positieve manier willen vormgeven. Co van Gorsel gaat met hen in gesprek over actuele onderwerpen voor mens, organisatie en maatschappij.
Hartelijk welkom bij de Spreker-podcast. Mijn naam is Co van Gorsel en vandaag bij mij op de bank Steven van den Heuvel. Deze man die houdt zich bezig met veranderingen in de meest brede zin van het woord. En is vooral gericht op volgens mij management teams. Hij heeft net een tweede boek geschreven zelfs. We gaan het straks ook nog even over het eerste hebben. Het heet Het High Impact MT. Ik ben hartstikke benieuwd. Steven, hartstikke welkom.
Dankjewel, Carl. Fijn te ontmoeten.
Ja, leuk je te zien. We zeggen niet dat we al een half uur bezig zijn en nu maar.
We zijn al heerlijk aan het kletsen. Echt, ja. Of, ik bedoel, de politiek, de samenleving.
We hebben alles al gehad. De Marokkanen.
De zingeving. Er is echt van alles voorbij gekomen.
Maar goed, dat schiet niet over deze podcast, want jij zit hier als spreker. Ik ga straks eens even kijken, want ik vind jou een bijzonder mens. Of tenminste, alles wat ik google van, dan denk ik, oké. Maar dat blijkt dan ook wel uit ons voorgesprek. Maar laten we eerst ons beperken tot wat jij doet. Jij verandert. Nou, jij verandert ook, maar je verandert.
Het is wel mooi wat je zegt, jij verandert inderdaad. Ja. Want je kunt niet andere mensen begeleiden in een verandering als je zelf niet open staat om ook te veranderen.
Ja, oké, daar begint het al mee.
Ja, want dus inderdaad, mijn eerste boek, High Impact Verander, gaat over hoe begeleid je verandering. En een van de en jij vroeg vandaag hè, van wat vind je eigenlijk van managementmodellen?
Ja.
Er is niks mis met managementmodellen.
Nee.
Alleen het probleem wel is als het model het vertrekpunt is en niet de realiteit.
Ja, want ik begreep een beetje dat je dat wel eens mist bij mensen die erg in zijn als het gaat om modellen en niet zo met hun poot in de klei staan.
Ik denk dat het enorm louterend is om de praktijk te kennen.
Ja.
Hè, dus zelf
ken jij die praktijk?
Vanaf ik ben nu 42, zit 17 jaar in het verandervak. En ik ben begonnen met projecten begeleiden. En dan ga je steeds grotere verandertrajecten begeleiden. En dan kom je heel vaak tegen dat zij niet het probleem zijn, maar dat ik dat heel vaak zelf ben.
Als veranderaar?
Als veranderaar, ja.
Eens,
dus een van die problemen is namelijk dat we binnenkomen met een beeld dat we binnenkomen met modellen, dat we binnenkomen met oplossingen. In de plaats van dat we eerst eens gaan luisteren, observeren van waar ben ik nou eigenlijk beland.
Ja.
Ik heb een tijdje geleden samen met iemand een liedje geschreven.
En daar gaan we al.
En dat liedje heette Dan verander je pas echt. En ergens zit er zo'n zinnetje in, ken de grond waar je staat. En besef waar je bent voordat je doet wat je doet.
Ja.
En dat denk ik heel belangrijk. Dus ga eerst nou eens luisteren, ga mensen met gesprekken voeren.
Ja.
Voordat jij komt met al je oplossingen.
Ja.
Dus vertrek niet vanuit het model. Dus
ja,
vertrek
precies.
Vanuit
okay.
De praktijk, vanuit hoe het voor die mensen in die organisatie is.
Ja, dan gaan we dan straks even kijken hoe jij komt die deur binnen en wat gebeurt er dan. Maar ik ga eerst even een stukje terug.
Mm-hmm.
Want jij, ik las iets heel raars. Want jij bent.
Jij las iets raars.
Ja, want ik ga dan altijd googlen, weet je wel, als ik mensen interview. En dan dacht ik, ik ben altijd een beetje kritisch als ik het woord consultants en zo hoor. Mm-hmm. Dan denk ik, oh, dat zijn die jongens met die dikke auto's en die gaan dan heel veel geld verdienen. En dan moeten wij allemaal aan het werk. Ze zijn geen van naar huis terwijl ze een rekening gestuurd hebben. Maar er staat hier, de wereld een beetje mooier maken met training en consultancy.
Ja.
Ik kom uit een gezin van idealisten. Dus er zit iets. Bij mij ging er een beetje een soort kortsluiting van, dat verwacht ik dan niet van een consultant.
Nee, hoe zit het dan? Een consultant die de wereld een beetje mooier ja, wil dus maken, hoe werkt dat dan?
Ga je eerst eens terug naar dat gezin van jou?
Ja, mijn moeder was bedrijfsleider in een schoenenwinkel.
Okay.
En was voorzitter van de plaatselijke wereldwinkel.
Oh, ja.
En was altijd heel betrokken bij Amnesty International.
Ja.
Dat was even mijn moeders kant. En mijn vader, die heeft heel lang in de kerk gewerkt.
Als?
Als kerkelijk werker, dus als opbouwwerker van geloofsgemeenschappen.
Oh ja, en wat voor kerk is dat?
In de protestantse kerk.
Oké.
Ja.
Okay.
En mijn ouders hebben elkaar leren kennen op de bijbelschool in Zeist. Dus
okay.
Zo elkaar leren kennen.
Oké. En daar stond het ideaal, of de wereld mooier maken, hoog dat in het vaandel? Of
een paplepel heb meegekregen.
Ja.
Ja, dus ik kom uit een links-christelijk activistisch gezin.
Zo. Goedemorgen, buiten.
Ja, is goedemorgen. Hè? Ja.
En dan ga je bestuurskunde studeren, toch? En
dan ga je godsnaam bestuurskunde studeren.
Ja,
inderdaad.
Precies.
Ja,
ook nog in godsnaam.
Oh, nog in godsnaam. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik gewoon helemaal niet zo goed wist wat ik nou wilde.
Nee.
En ik was een keer op een open dag geweest. Ik heb de HAVO gedaan. Het was een open dag in Leeuwarden. Ik dacht, het is wel een leuke opleiding. Ga ik dat doen? Ik vond de Leeuwarden eigenlijk niet zo leuk. En toen ben ik in een kinderthuis gaan werken in Portugal. Heb ik een jaar lang
gezeten. Dat is raar, hè?
Ik leerde een dame kennen. En zij ging in het weeshuis van moeder Teresa zitten in India. Nou, daar had ik de mogelijkheid en het geld niet voor. Alleen haar vader, die werkte voor een stichting. En daar kon je via subsidie van de Europese Unie vrijwilligerswerk doen.
Okay.
En zo ben ik uiteindelijk in het kinderthuis in Portugal terechtgekomen. Kinderthuis met 100 kinderen. Soms liep er wel eentje weg. En ik was daar activiteitenbegeleider, sportbegeleider, huiswerkbegeleider. Ja, superveel geleerd. Niet alleen maar
ik
de taal.
Ik wou zeggen, wat heeft dat voor invloed op jou gehad?
Ja, heel veel. Ik zeg altijd van alle managementopleidingen en coachopleidingen die ik heb gevolgd, heb ik daar het meeste geleerd. Omdat ik in een kinderthuis kwam met 100 kinderen die mishandeld, misbruikt, verwaarloosd zijn. Kinderthuis gerund door een vent in de 75, die ook nog dat op dictatoriale wijze dat kinderthuis bestuurt. En ga er maar als een jochie van 19 daartussen
staan. Daar kwam
staan.
Jij je stage lopen, of tenminste stage, je vrijwilligerswerk doen.
Ja, ga er maar daartussen staan.
Zo.
En hoe, en wat wil ik, en hoe pak je dan je invloed?
Ja.
Dus, nou, misschien kan ik dat hier wel zeggen, is wat in het kinderthuis gebeurde, was heel heftig. Namelijk, ik zal het nooit vergeten, was op een gegeven moment een jochie van denk ik een jaar of 12, 13. En die had een telefoon gestolen. En iedereen werd bij elkaar geroepen. En wij zaten daar in dat kinderthuis in een grote zaal op van die bankjes. Mm-hmm. En dat jochie werd gevraagd, is dit inderdaad de telefoon die jij gestolen hebt? En toen kwam de baas van het kinderthuis en die gaf me toch enorme klap aan die jongen. Dat was niet normaal. En ik dacht, oh mijn god, in welke wereld ben ik beland?
Ja.
Ik zit hier als een jochie van 19, ja. Terwijl hier voor me
een
kind mishandeld wordt. En het heftigste nog was, is dat ik daar met de psycholoog van het kinderthuis over in gesprek ging. En die psycholoog van het kinderthuis is 80% van zijn tijd bezig met het schrijven van rapporten. Want elke keer moet opnieuw zo'n kind beoordeeld worden. Kan hij wel blijven in het kinderthuis? Kan hij terug naar familie? En hij zei, Steven, dit is de realiteit van Portugal en kinderthuizen. Sterker nog kan ik je vertellen, dit is een privé kinderthuis. Publieke kinderthuizen zijn erger. En dan kwam ik daar aan met mijn goede bedoelingen uit Nederland.
Ja.
Dacht ik een ander Europees land te komen. Kwam eigenlijk in een ontwikkelingsland terecht.
En hoe is dat dan met jou verlopen? Of kon je daar blijven dan?
Voor mijn medevrijwilliger die er was, was het zo heftig. En die is naar huis gegaan.
Ja.
En ik heb besloten om te blijven. Want ik wist één ding zeker. Als ik ook wegga, dan komt hij nooit meer een vrijwilliger. En dan verandert hij niks.
Ja.
En dat heb ik echt wel geleerd als het gaat om veranderen. Is de vraag is, wat kun je nou wel veranderen en wat heb je te accepteren?
Ja. Ja.
En dat is echt een zoektocht.
Maar heeft dat ertoe geleid dat jij dan, want ik vind dit best een schokkend verhaal, daarom ben ik een beetje stil.
Ja.
Maar dan ga je weer naar huis en dan kom je weer in dat...
Dat is enorm zoeken.
Rijke Nederland.
Ik ben een tijdje, heb geschiedenis gestudeerd, ik heb Portugees gestudeerd. Ik kwam achter, dat is het niet voor mij. En toen had ik die propeduizen al van bestuurskunde en ik vond Leeuwarden niet leuk. Maar van op zich de studie best prima.
Mm.
En toen ben ik eigenlijk heel pragmatisch geweest. Toen dacht ik, ja, wat kan ik doen? En toen was ik in Den Haag. Een opleiding bestuurskunde. En dan kon ik in het tweede jaar beginnen. En jaar 3 en 4 is duaal. Dus is 1 dag in de week naar school.
Ja.
En 4 dagen in de week werken.
Ja.
En op de Haagse Hogeschool leer ik een docent kennen, Paul Wouters.
Ja, daar zei iets heel raars ook over.
En Paul Wouters is filosoof. En iemand die managementteams begeleidt en veranderingen begeleidt.
Ja.
Nou, toen ik hem leerde kennen, dacht ik, wat jij doet, wil ik ook.
Ja, en toen zag je het licht.
Ja, nou zo ongeveer. Dus heb ik een persoonlijk ontwikkelingsplan gemaakt van wat moet ik daarvoor doen? Nou, universiteit afmaken, dat is 1. 2, ergens bij consultiebureau gaan werken.
Ja.
En 3 is gewoon opleidingen gaan volgen. En dat ben ik gaan doen.
Ja.
En zo ben ik eerst dingen als projectmanager gaan doen.
Ja, want toen, je kwam in dienst van een KPMG of weet ik
wel. In dit geval Conclusion, ja.
Oké. Okay. En hoe beviel dat? Want uiteindelijk, nou zit je, we maken even een sprongetje, maar ligt dan maar toe waarom die sprong er dan was. Want jij was niet echt helemaal blij met de manier waarop allerlei veranderingstrajecten ingezet werden, denk ik. Want anders ga je geen boeken schrijven, toch?
Nou, dan doe ik denk ik conclusie geen recht. Ik heb er ontzettend veel geleerd. Ze hebben ontzettend veel in mij geïnvesteerd. Ik heb heel veel opleidingen mogen volgen. Ook dingen die misschien ook niet helemaal precies in het kader passen. Dingen met systemisch werken, met opstellingswerken. Dat hebben ze allemaal op kost. Daar ben ik ze echt tot de dag van vandaag dankbaar voor.
Okay.
Alleen ik had altijd de droom om iets voor mezelf te beginnen.
Ja.
En wat ik eigenlijk miste, is de mogelijkheid om echt met elkaar te leren. Dus ik miste echt iets van intervisie met elkaar hebben. Echt, ik geloof dat je alleen maar echt kunt leren met elkaar als je kwetsbaar kunt opstellen.
Ja, en dan heb je het over het team van consultants.
Ja, en ik merkte, en dat deed ik zelf ook aan mee, hè. Dus het gaat hier niet over anderen, maar over mij. Ik vertelde net iets over het gezin waar ik uit voortkom, wat ik niet heb verteld, is dat mijn vader een deel van zijn leven werkloos was. Mm-hmm. En dat heeft mij in ieder geval gezorgd dat ik dacht, dat gaat mij niet gebeuren. Dus prestatiedrang is mij niet vreemd. En in een toch een competitieve sector als consultancy wil ik me ook dan beter voordoen dan ik ben. Dus dan ga je toch heel goed op elkaar concurreren. En ik kwam wel eens echt doodmoe van werkoverleggen terug.
Ja.
Terwijl ik dacht, ja, maar dat wil ik niet meer. Dus ik wil iets creëren, een setting creëren, waarin er echt samen geleerd kan worden. En zo ben ik uiteindelijk een loop begonnen. En wij zijn een netwerk van interimmers, consultants, teamcoaches. Het zijn met z'n 15e. En intervisie is ons belangrijkste activiteit.
Ja.
Echt met en van elkaar leren.
Ja, ja. En inderdaad, dat is dan een kenmerk van die club waar je dan in zit. Of die jij opgericht hebt.
Ja, opgericht nu 4 jaar geleden, ja.
En heeft dat ook zijn impact op hoe jullie dan dat bedrijfsleven benaderen? Snap je mijn vraag?
Zeker. Nou, en ik denk dat wat in ieder geval gebeurd is, we willen allemaal Nederland een beetje mooier maken. Mm-hmm. De wereld een beetje mooier maken.
Nou, dat willen we niet allemaal.
Maar in ieder geval de mensen allemaal. De allemaal zijn in ieder geval de mensen die aangesloten zijn bij het netwerk.
Ja, oké. Okay.
Ja, dus dat is denk ik wat we mensen gemeen hebben.
Oké. Okay.
En dat je bereid bent om naar jezelf te kijken. Dus ik vertelde net iets, het begin over consultancy. Dat heel blauw, dat je vanuit een model denkt en van daaruit een model gaat opleggen in de organisatie.
Ja. Ja.
Ja, wij kijken echt andersom. Van wie zijn die mensen, wie is die organisatie, wat is hun verhaal?
Ja.
En dat dat het vertrekpunt is.
Okay.
En dat je bereid bent om te onderzoeken waarin jij nou wel of niet dienstbaar bent voor die verandering.
Kun je dat eens nader toelichten? Want ik vind het mooie woorden, maar ik zie dat nog 1, 2, 3 niet voor me. Jij komt die deur binnen, je zit met een probleem, want anders bellen ze je niet.
Ja, dus stel je voor je gaat op een hele andere manier werken in je organisatie. In plaats van dat je allemaal afdelingjes hebt, ga je multidisciplinaire teams werken. Die bijvoorbeeld bij gemeentes, bijvoorbeeld met die opgavegericht werken, noemen ze dat in gemeentes. Mm-hmm. Dus dat je samen multidisciplinaire teams hebt en die samen een opgave kunnen doen. Dat zie je ook binnen provincies, prachtig. Dan kan het natuurlijk zijn dat je zegt, joh, ik heb dat op 3 andere plekken gezien, dit is het model. En ik ga jullie door het model heen loodsen en over 6 maanden is geregeld.
Ja.
Maar ik geloof niet dat dat werkt. Dus wat ik geloof dat werkt, is dat je met mensen in gesprek gaat. Kijken, wie zijn ze? Wat vinden ze belangrijk? Waar kijken ze naar uit? Waar hopen ze op dat het gaat gebeuren? Maar waarvoor zijn ze ook bang voor dat er mogelijk gaat gebeuren? Dus begrijp wie ze zijn, wat hun drijft, waar hun dromen liggen, maar ook hun pijn.
Ja, en waar heb je het dan over de CEO's? Want ik denk altijd dat er een groot verschil zit tussen de eigenaren van een organisatie en zeg maar het managementteam wat niet met geld in de kas zit of zo.
Ja, tuurlijk. Er is een heel verschil tussen het perspectief vanuit een directie en het perspectief van de werkvloer.
Ja,
ik denk dat beide perspectieven, beide zien dingen die de ander niet ziet.
Ja.
En het is belangrijk om die beide werelden bij elkaar te brengen.
Ja.
En dat vind ik ook een hele belangrijke rol van ons vak.
Ja. Hey, en het eerste boek, Steven, wat je schreef, had je het over de 7 C's als een soort tool? Of hoe moet ik dat noemen?
Kapstok om goede gesprekken te hebben.
Ja, kun je daar wat over zeggen? Hoe ziet dat eruit?
Ja, dus de eerste kapstok gaat over de eerste sleutel. De eerste eigenschap is de 7 contextbewustzijn. Dus het gaat erover inderdaad, begrijp je nou waar je beland bent? Dus ga niet dat model opleggen, maar onderzoek waar ben ik nou eigenlijk beland? Wat is de geschiedenis van die organisatie?
En ook meteen dat je dan kijkt van waarom is hier pijn? Want anders zit je niet binnen waarschijnlijk.
Nee, er is of een droom of is een pijn of beide.
Ja.
En waar komt die vandaan?
Ja.
En waar gaat dat over? Dus
een beetje analytische fase of zo.
Analytisch, maar het is ook meer intuïtief, ook observerend. Dus je leest jaarrekeningen, dat is ontzettend belangrijk. Mm-hmm. Maar ga vooral ook met mensen in gesprek en haal op wat zijn de verhalen in de organisatie. En dat helpt ook. En heb ik al veel geleerd van een vriend van mij, is antropoloog, Sander Balkenende. En die had ik laatst uitgenodigd voor een event. En die zei van, ja, je moet ook gewoon met mensen, dat doe ik ook zelf, gewoon met mensen meelopen.
Ja.
Dus hij deed een opdracht bij een hogeschool en hij vertelde van, ja, ik ging een lokaal samen opruimen met een docent. En die zei, ja, het is elke keer een zooitje. En dat vertelt, zo'n klein verhaal, vertelt iets over dat die docenten steeds het gevoel hebben dat ze alles zelf moeten regelen.
Ja, de ergernissen die er eigenlijk onder
die liggen. Die ergernissen en, zitten en waar gaan die over?
Ja, ja, ja. Is dat je eerste C?
Contextbewustzijn.
Ja.
Ja, dus contextbewustzijn is de eerste C. En de tweede C is contractvaardigheid. En contract, dan denkt iedereen direct aan, hè, van wat kom je doen en voor hoeveel geld en hoe lang.
Ja.
Dat is een tastbare contract. Maar contract gaat eigenlijk over van hoe werken wij nou met elkaar samen?
En wat spreken we af?
Wat spreken we af? En dat gebeurt allemaal impliciet.
Ja.
En dus ik zeg altijd wel eens voor de gein dat ik hier mijn kleren aanhou. Dat hebben wij niet afgesproken.
Ja.
Ik kwam hier met een korte broek binnen. Ik heb even een lange broek aangehaald. Want ergens is dat toch wel. Ik heb je niet gevraagd. Maar ik dacht, het is toch wel passend om hier een lange broek aan te doen.
Ja, de sociale conventie.
Sociale conventie, inderdaad. Dus een contract ontstaat.
Ja.
Ook als je niet afspreekt.
Ja.
Alleen de grote vraag bij een contract is, bij dat minder tastbare contract is, is dat nou dienend voor de opdracht? En is het nou dienend voor mezelf? Dus ik kan vanuit mijn verleden dingen zeggen, een opdracht gaan doen. Ik deed bijvoorbeeld opdracht ooit voor de IND. Nou, ik vertel iets over dat ik uit een heel linkse, idealistische gezin kwam. Ik wilde die organisatie, het was een klant van contactcenter, ik wilde eigenlijk die organisatie redden. Nou, ik ben ook nog christen, een soort messiascomplex. Ik wilde hun redden. Dan ga je dus harder lopen dan je opdrachtgever.
Ja.
En dan ga je hun dingen opleggen die zij zouden moeten doen.
Je loopt er gewoon voorbij.
Je loopt er voorbij, dat werkt niet.
Ja.
Dus dat is eigenlijk een soort magische, dat noem ik dan eigenlijk een soort magische rol die je aanneemt.
Ja.
En die komt vaak voort uit je kindertijd, waarin je dat ook ging doen. Omdat,
Oké. En zo neem je jezelf mee als veranderaar.
En zo neem je jezelf mee.
Van wie ben ik eigenlijk? Want ik las inderdaad ook een van de opmerkingen van een van je klanten in een soort review. Van dat hij zo blij was dat jij inderdaad deel uitmaakt van het proces en je ook daarin ook zo kwetsbaar opstelde.
Tuurlijk, want we hebben...
Je loopt niet de bedweter uit te hangen.
Oh, nou, die ken ik wel heel goed, maar ik durf het af en toe te benoemen. Dat is denk ik het verschil. Of ik durf me in ieder geval op terug te laten fruit. Want die bedweter in mij, die zal niet verdwijnen, denk ik. Dat was het slechte nieuws, Ko. Maar het goede nieuws is dat ik hem zelf iets sneller herken.
Ja.
En dat ik me terug laat fluiten.
Ja, ze mogen het zeggen.
Ja, en ieder van ons heeft zo, wat ik dan noem, zo'n soort magische taak. En die magische taak kan zijn inderdaad dat jij op de stoel gaat zitten van die directeur, net zoals je misschien vroeger op de stoel ging zitten van papa of mama.
Ja,
Of dat je probeert, papa en mama had altijd ruzie.
Ja.
En dat je die bij elkaar probeert te brengen. En dan ga je dat ook doen in een opdracht. Dus wij kopiëren in ons werk bepaald patronen en gedrag wat we kennen van huis uit.
En vandaar dat je opleidingssystemisch werken dan precies, dat heb weer aardig uitkwam.
Ja, dus dat heb ik inderdaad bij Phoenix gedaan, veel geleerd. Dus dat is de ene kant, die magische taak. Het andere kan ook zijn, u vraagt, wij draaien.
Ja.
En dat werkt ook niet. Want het probleem wat een... Vooral de oorzaken die eigenlijk vanuit een directie beeld hebben van wat de problemen zijn en de oorzaken zijn. Ja. Dat zijn nooit de echte problemen of de echte oorzaken. Er is altijd meer. En het punt is, zij zijn het slechte nieuws is, zij zijn altijd onderdeel van het probleem. En ook onderdeel van de oplossing.
Ja, maar dus, dan ga je meteen in het weerstandsveld zitten, denk ik. Als je,
dat
gaat rommel in die bijenpot, toch? Of niet?
Nou, als je dat met een beetje humor kunt brengen. Dus dat zeg ik vaak. Zo van, mijn ervaring is dat dat jullie als directieteam onderdeel zijn van het probleem en van de oplossing. Nou, als je dat een beetje met een glimlach kunt zeggen.
Ja, dan roepen ze niet van daar heb je niet voor betaald.
Nee, dan kom je uiteindelijk. Nee, je bent er niet voor om anderen aan het werk te zetten. En namens de directie anderen te vertellen hoe het moet. Maar om die directie mee te nemen in wat zij ook te doen hebben.
Ja, en dat commitment, daar zorg je voor voordat je begint?
Dat gaat ook contracteren. Inderdaad, daar kweek je dat commitment. Dat je weet, oké, dat vraagt dus iets van jullie, maar dat vraagt ook iets van mij.
Ja.
En hoe gaan wij dan met elkaar om? En kunnen we dit gesprek over wat is mijn aandeel en jouw aandeel voeren?
Ja. Hey, als we alle 7 C's afgaan, gaat het heel lang duren, denk ik, of niet?
Nee, daarom. Dus laten we dit
Heb je nog een belangrijke? Wat vind je zelf nog een...
Compassie en conflictvaardigheid. Dus de bereidheid. Hè? Dus een heel simpel oefening die ik vaak doe, is stoelwissel.
Ja.
Dus jij vindt iemand super irritant waarmee je werkt. Dan zeg je, ga eens op die stoel van die ander zitten.
Ja.
En hoe kijkt die ander naar de werkelijkheid? En hoe kijkt die ander naar jou?
Ja, okay.
En wat zie je dan?
Ja.
Dus ben je bereid om van het perspectief te wisselen?
Ja.
En de ander is conflict. Dus veranderingen kunnen niet zonder conflict. En ben je bereid om verschillen aan te gaan, verschillen bespreekbaar te maken.
Ja, En van wrijving komt glans, zegt dan.
En dan heb je nog twee C's, dan hebben ze echt gehad.
Ja?
Dat is creatievaardigheid. Dus mensen gaan niet mee in een verandering vanwege een goed verhaal. Ik zeg altijd, storytelling is overrated.
Oh, terwijl jij toch ook als storyteller voor...
Ja, dat is leuk, hè? Dat zegt Rini van Solingen zo mooi voor mij. Dat Steven is een geweldige storyteller. Ja. Dat is ook wel waar. Dank voor het compliment, Rini.
Ja.
Maar uiteindelijk gaan mensen niet mee vanwege het mooie verhaal.
Maar?
Omdat ze zien dat het werkt. Omdat ze zien dat het fijn is om een onderdeel te zijn van die verandering.
Ja.
Dus als jij dat... Hè, dus ik heb dat net als opgavegericht werken.
Ja.
Ik kan een heel college geven waarom opgavegericht werken zo fantastisch is. Maar doordat jij ziet dat het werkt... ga je mee. En hoe langer het duurt voordat het werkt...
Ja.
Hoe groter de kans is dat je afhaakt.
Ja, oké. Okay.
En dan de laatste C is dan nog coalitievaardigheid.
Ja.
Hartstikke leuk. Als consultant ben je maar het gast. Dat zeg ik ook in dat liedje wat ik geschreven heb... samen met Roland Smit.
Ja.
Je bent maar te gast. Na een jaar of na 2 jaar ga je weer weg. De vraag is, wat laat je achter? En de enige opgave die jij hebt... is om het beter achter te laten dan je het aantrof. Nou... En dat is ook trouwens een zinnetje die ik van Obama heb gejat. En die moest het vervolgens aan Trump overgeven. Hè? Dus,
Wat bedoel je dat? Ja, dat is dan jammer eigenlijk.
Dat is dan jammer. Ja. Dus ja, zo kan het soms gaan.
Ja, ja. Hey, nou zit ik tussen... Ga ik even switchen? Want
ja,
we
gaan het tweede boek
hebben.
Precies.
Maar je zei wel iets waar ik meteen dan toch even op inga. Van, nou, en dan blijf je een jaar of 2 jaar en dan moet je weer weg. Weet ik het wat. Maar je bent hier als spreker.
Ja.
Dan ben je niet na een jaar weg. Dan ben je na 3 kwartier, denk ik, weg. Hoe lang duren jouw keynotes?
Verschilt. Maar inderdaad, tussen 3 kwartier en 1,5 uur.
Ja.
Als je ergens een company hebt. Laatst heb ik bij die organisatie met de blauwe enveloppen gesproken. Dan mocht je langer blijven.
Oké. Okay. Ja. Ja. En wat als jij dan zwaaiend onder applaus de deur uitgaat? Wat hebben ze dan geleerd van jou?
Wat ze in ieder geval geleerd hebben, is dat die waterlinie wat gezakt is. Dus vaak begin ik even met zo'n ijsbergteken, die kent iedereen wel.
Ja.
Maar dan zet ik altijd boven de ijsberg, zeg ik wat er besproken wordt. En onder de waterlinie wat onbesproken blijft.
En wat er speelt.
En wat er speelt. En mijn enige doel is, want ik kan dat niet forceren.
Ja.
Mijn enige doel is jullie uitnodigen dat er wat meer besproken kan worden. En ik ben heel gelukkig als ik na 3 kwartier of 1 uur of 1,5 uur wegga. En er is meer besproken dan eigenlijk mensen afhankelijk dachten te bespreken.
Ja.
En dat ze de dag erna en volgende week of een maand later zeggen, het is heel goed en fijn dat we dat besproken hebben. En we zijn ermee doorgegaan.
Oké, okay, maar waarom gaan ze dat dan opeens doen? Geef jij hen dan in die keynote zoveel inzicht dat zij het belang daarvan erkennen? Of hoe ziet dat eruit?
Nou ja, wat je net zegt over dat compliment denken om je kwetsbaar op te stellen. En dat is natuurlijk de koppeling ook even naar het tweede boek, hè, dat High Impact MT.
Ja.
Ik ben dat boek gaan schrijven omdat ik zelf in een managementteam zat bij een uitvoeringsorganisatie met een enorme moeilijke politieke opdracht. Met heel veel druk. En ik erachter kwam, we hebben een heel capabel management team, als je kijkt naar de individuen, maar wij zijn niet samen een fantastisch management team. Dat is ingewikkeld.
En waar merk je dat aan? Als je bij jezelf blijft? In deze...
Omdat als het druk toenam, dat ik niet deed wat effectief is. Dus als de druk toeneemt, dan ga ik meer solistisch worden. Word ik minder geduldig, word ik dominant. Dat. Dus ik zag mijn slechte eigenschappen eigenlijk versterken. En dat is natuurlijk een wisselwerking. Dat doe je met elkaar.
Hoe kwam jij daarachter voor jezelf? Dat je s'avonds in je bed lag en...
Ja, en dat is het fijne dat ik in een netwerk werk met intervisie. Dat je erover hebt.
Ja.
En dat mensen erop bevragen. Want weet je, we zijn allemaal blind voor onszelf.
Ja.
En daarom geloof ik ook zo in intervisie. Dat mensen kunnen zien, ik zie je dit doen. Ik hoor je dit zeggen.
Ja.
Het perspectief van de ander meenemen.
Ja, ja. Dus even terug. Concludeer nou eens eventjes. Vat dat nou samen. Wat doe jij in je keynote?
Dus in mijn keynote wat ik doe, is dat ik daarmee begin te vertellen. Dat ik begin te vertellen van, ik werd onderdeel van een managementteam. En ik kwam erachter dat het verdraaid ingewikkeld is. En dat je met je ene poot leiding geeft aan je team. Ik had een team van 30 mensen.
Ja.
En tegelijkertijd met de andere poot in zo'n managementteam zit. Ja. En dat schuurt. Wie herkent dat?
En blijkbaar iedereen dan.
En blijkbaar iedereen. En dan gaan de handen omhoog.
Ja.
En welke uitdaging heb jij? En dan hoor je mensen dingen roepen. Oog voor mensen, oog voor resultaten.
Ja,
Goh, er is een beslissing genomen met het managementteam waar ik niet volledig achter sta. Hoe ga ik dat uitdragen? Mm-hmm. Hoe doe ik dat nou eigenlijk? Ja, en dan ontstaan de gesprekken. Dus ik vertel, ik zend. Maar ik zorg er altijd voor dat er 1, 2, misschien 3, hangt vanaf hoeveel tijd er is,
ja.
Oefeningetjes zijn of de mensen dingen kunnen zeggen. Dus ik werk heel graag voor groepen van 80 of voor 150.
Ja, want dat kan dan ook. Dan kun je even goed die gesprekjes...
Ik heb ook wel eens van zalen met 500 gesproken. Maar ja. Mijn ervaring is wel dat je met 80 of 150... dan kun je vaak net wat meer interactie doen.
Ja.
En dat werkt gewoon heel goed.
Ja, ja. Hey, het eerste boek, ik vat het net samen, of jij zelf eigenlijk, met de 7 C's.
Ja.
Dat is voor de hele organisatie, denk ik aan.
Ja, specifiek voor mensen die verandering begeleiden. Dus voor consultants, adviseur, teamcoaches. Maar ook voor managers een mooi boek, maar gaat echt over het begeleiden van verandering.
Ja, oké. En je tweede, dat is nu net uit, volgens mij.
Drie weekjes.
Ja, dat is nou wel een beetje stom, want ik wist daar eigenlijk niks van, totdat ik het allemaal weer ging lezen en toen dacht ik, volgens mij heb je dat in de telefoon wel eens gezegd. Het High Impact MT. Moeilijk altijd, hè? Als het half Nederlands, half Engels is, vind je niet?
Ja.
Ja, dat is nou eenmaal al die managementtermen, dat gaat allemaal in het Engels.
Ik heb er wel zal ik het eerlijk vertellen?
Zeg eens.
De mooiste titel, wat ik echt een super mooi woord vind, is vruchtbaar. Maar dat roept van allerlei andere associaties op.
Ja, dan krijg je meteen fertiliteits...
Ja, dus ik had vrucht... In mijn eerste boek had eigenlijk moeten heten Vruchtbaar Veranderen.
Ja.
En inderdaad, vruchtbare samenwerking in het... Of het vruchtbare leiderschapsteam of zo.
Ja.
Maar dat roept zoveel andere associaties op.
Ja, lastig is dat.
Dat ik uiteindelijk maar high impact van heb gemaakt.
Ja. Nou ja... Het is niks nieuws in deze wereld.
Ja.
Ik neem het jou persoonlijk niet kwalijk. Maar waarom, ik grap altijd, een tweede boek was je eerste boek niet goed. Maar waarom moest er een tweede boek? Of wat is nou meer gericht? Is dit nou meer gericht op het managementteam echt? Of,
ik kwam erachter toen
ik
zelf...
Heb ik hem laten zien? De camera?
Yes. Toen ik zelf onderdeel werd van een managementteam, kwam ik erachter, het is verdraaid lastig om als managementteam echt goed te functioneren. Terwijl wij zo'n impact hebben op, in dit geval, het presteren van die locatie, van die 200 mensen. Daar hebben we echt invloed op. Het is lastig. En ik kwam erachter, ik ging op managementboek kijken van, welke goede boeken zijn er nou over managementteams? En toen kwam ik erachter dat er stapels bibliotheken zijn van boeken over leiderschap. En dat er echt stapels en bibliotheken van boeken zijn over teams, maar dat specifiek over management teams, eigenlijk die boeken niet te vinden zijn. Ik kon een hele goede wetenschappelijke studie vinden en een aantal andere wetenschappelijke studies vinden, maar gewoon een goed leesbaar boek, 150, 160 pagina's, wat ook echt praktisch is, dat kon ik niet vinden. Toen dacht ik, als het er niet is...
Ja, dan moet jij dat schrijven.
Laat ik dat zelf maar schrijven.
Ja, natuurlijk.
Dus zo ben ik aan de slag gegaan.
Ja. En heb je dat alleen gedaan? Of was dat met...
Ik heb een stuk schrijfbegeleiding daarin gehad.
Okay,
om het proces te versnellen.
Ja. Hey, en waarom... Wat, als je nou eens even... Ga eens reclame maken voor jezelf, Steven.
Ja.
Wie moet 1 dat boek als malle kopen... en 2 jou daarover laten komen praten?
Wie het als malle moet kopen... zijn managementteams.
Okay.
Dus als je... ik weet niet precies wanneer dit uitgezonden
maakt
wordt.
Maakt niet uit welke branche.
Maakt niet uit. Ja. Of je nou een MKB is... of een grote uitvoeringsorganisatie in de overheid.
Gezondheidszorg. Onderwijs.
Of een bank, een verzekeraar.
Ja.
Koop het liefst voor al je managementteams.
Ja.
Gewoon doen.
Want als zij dat boek lezen, dan?
Dan lees het allemaal individueel. Kom bij elkaar... Ga met elkaar eten, ga goed gesprek hebben. En stel zelfs elkaar de vraag... hoe vind je nou zelf dat het gaat?
Ja.
Hè?
Ja.
Dus vinden we nou dat we nou... zijn we een high impact MT? Of hebben we neutraal invloed? Of hebben we negatieve invloed op ons organisatieonderdeel?
Dat zou wel heel treurig zijn als dat laatste...
Nou, dat laatste gebeurt ook. Meestal niet. Maar in veel gevallen overschatten we onszelf.
Ja.
En als we het zelf allemaal vinden dat het fantastisch doet, vraagt de organisatie zelf. Weet.
Ja. Ja.
Dan krijg je vaak een ander beeld. Dus hoe vind je nou dat gaat? En welke indruk heb je nou uit dat boek gehaald? Wat heeft je geraakt? Wat heeft je aan het denken gezet? Ja, en dan kan de tweede stap zijn, even met de commerciële pet op.
Ja,
jezelf begeleiden is ingewikkeld.
Ja.
Huur dan iemand in. Mij of een van mijn collega's.
Ja.
En niet alleen maar voor een heidag. Weet je wat heel vaak gebeurt? Ik begin in het boek mee, hè? Daar heb ik zo'n anekdote van een heidag. Ja, wie kent dat nou niet? Dan heb je zo'n heidag gehad, we hebben weer lekker post-its geplakt en dan gaan we tot de orde van de dag. En heel vaak hoe het dan gaat, nee, mijn coach, gaat het echt. Dan denk ik, oh, over 4 weken heb ik die heidag, wie kunnen nu weer eens inhuren?
Ja.
Maar vertrouwen komt te voet, gaat te paard.
Ja.
Dus het helpt als je iemand hebt die jou voor lange tijd eigenlijk begeleidt.
Ja, want jij zegt dat vertrouwen van mij als veranderaar, dat moet eerst in die organisatie komen.
Ja, zeker. Eerst dat MT moet vertrouwen hebben, zeg maar, in een begeleider.
Ja.
Dus voor mij is een enorme inspiratiebron is Bill Campbell.
Uh-huh.
Die was de coach, inmiddels overleden. Hij was de coach van al die gasten in Silicon Valley. Die had daar zijn bureautje. En die was de coach van al die managementteams daar. En die trok jarenlang met die teams op. Dus niet even ergens een heidag doen.
Ja,
maar jarenlang elkaar optrekken, zodat vertrouwen ontstaat.
Ja.
En dan kun je ook zo'n managementteam veel beter helpen. Want dan gaat die waterlinie ook wat gaat langzaam zakken. Dan gaat mijn waterlinie zakken, hun waterlinie zakken. En dan kun je ze echt helpen. En, en help ze dan niet alleen maar. Hè, dus ik heb in dit tweede boek heb ik 3 R'en. En dat is wat makkelijker te onderhouden dan 7 dingen. Dan hebben we 3. Dus het gaat over relaties, die onderlinge relaties, maar ook de relaties met je omgeving. Het gaat over het bepalen van de richting voor je organisatieonderdeel en het gaat over creëren van goede ritmes.
Ja.
En dat is waar ik dan zo'n managementteam mee help.
Ja, maar zit je nou niet op een verkeerde stoel? Want dan denk ik, dat denk ik namelijk ook vaak, dat vind ik wel eens teleurstellend, hè, dat er zo'n spreker dan weggaat naar 3 kwartier. Dan denk ik, hoe implementeert dat nou? Of hoe incorporeert dat? Of welk woordje dat ik gebruiken wil? Maar in feite zeg jij ook van, inderdaad, ik moet er gewoon langere tijd eigenlijk zijn.
Ja, dus spreken is voor mij is een manier om mensen te inspireren aan het denken te zetten.
Ja.
En niet alleen te denken met je kop, maar het gaat ook over voelen.
Ja, ja.
En voelen begint eigenlijk met dat het publiek zich gehoord weet. Gehoord weet in een struggle, dat je daar iets over kunt delen.
Ja.
En dat je vervolgens denkt, en daar ga ik ook echt iets mee doen.
Ja.
Want het is geweldig. Hè? Ik bedoel, je kunt heel veel indruk maken op mensen, hè, als je spreekt, als spreker. Dan kunnen mensen zeggen, oh, dat is heel indrukwekkend geweest.
Ja.
Maar voor mij gaat het over spreken met impact. En spreken met impact gaat mij over dat mensen er daadwerkelijk iets mee doen.
Ja, en daar heb je wel vertrouwen in. Dat als jij weggaat, dat gebeurt.
Ja, natuurlijk, soms doen mensen er iets mee, soms doen ze niets mee of heel veel. Maar mijn ervaring is, als ik kijk naar de plekken waar ik gesproken heb, dat ik inderdaad regelmatig terug wordt gevraagd van kom ons managementteam helpen.
Ja,
of dat ik later nog een via LinkedIn een berichtje kreeg van hey, je hebt me echt hier aan het denken gezet. Ik ben en ik ben zelf met de coach aan de slag gegaan of ik heb je boek gekocht en ik ben er nu verder mee.
Ik denk dat wel redelijk duidelijk is. Ik had er toch een beetje een vraag over in de zin, een beetje afwijkend misschien, maar dat heeft ook met jouw persoonlijkheid te maken. Ik vond het ook allemaal erg lief. Klopt dat? In de zin van dat het heel erg, laten we zeggen, dat de human factor wel hoog bij jullie in het vaandel staat. Heeft dat met jouw christelijke achtergrond te maken?
Eigenlijk een hele goede vraag. Lief? Nou, ik...
Of vind je het helemaal niet lief?
Ik vind mezelf soms wel stellig en duidelijk, hoor.
Nee, maar dat hoeft elkaar niet uit te sluiten, toch?
Maar aan de andere kant is voor mij is dat beide eigenlijk. Ik durf conflicten aan te gaan, maar tegelijkertijd vind ik het ook zo belangrijk dat je niet even van buiten komt met jouw oordeel hoe de wereld in elkaar zit en dat je het wel even komt fixen. Dus om het even te zeggen, dus als je een soort trappetjes ziet van leiderschap, hè? De eerste trappetje is eigenlijk leiding geven aan jezelf, aan je eigen leven. Ik weet niet, rook je?
Als een ketter.
Nou ja, dus een beetje gezond leven is voor veel mensen best een uitdaging, toch?
Jazeker.
Nou, een beetje psychisch goed in elkaar zitten. Een beetje goede ouder zijn voor je kinderen. Al ingewikkeld, hè? Dus leiding geven aan jezelf is al ingewikkeld. Ja. Maar leiding geven aan anderen.
Ja.
Of dat nou je kinderen zijn of een team wat je aanstuurt.
Ja.
Is de tweede trap eigenlijk. Hè? Dat is al een stuk ingewikkelder.
Ja.
En dan hebben we nog de derde stap.
Ja.
Dat is samen met anderen leiding geven.
Begin er maar eens aan. Ja, ik ben het helemaal.
Nou, dan heb je al die prachtige onderzoeken van Gallup inderdaad over de staat van management, waaruit blijkt dat heel veel leidinggevenden vaak dat überhaupt de verkeerde mensen worden gekozen als leidinggever en dat leidinggeven echt niet makkelijk is. Nou,
ja, maar daar hebben we al die boeken voor over leiderschap.
Die heb je allemaal al, prachtig.
Ja.
Maar samen leiding geven, dat is nog de overtreffende trap.
Ja.
Nou, ja. En het grappige is, of het grappige eigenlijk is, er zijn nauwelijks boeken over, dat is één.
Ja.
En twee is, je hebt al die leiderschapstrajecten, maar die zijn vaak heel gericht op die individuele leidinggevende. Terwijl ik, hoe ik ernaar kijk, is heel erg, je bent als managementteam een contextmaker eigenlijk voor het organisatieonderdeel. Dus focus je nou op hoe jullie samen die context creëren voor die medewerkers.
Ja, ja. Ja.
En dat gaat over jullie gedrag, dat gaat over jullie structuren, dat gaat over processen, dat gaat over hoe je richting geeft.
Nou, en over hun zijn toch ook.
Over hun zijn, zeker. Want mensen verbinden zich met de organisatie via jullie als managementteam.
Ja, ja, ik krijg nou opeens allerlei vragen in mijn hoofd, maar dan gaan we veel te ver natuurlijk. Want ik denk dan van, je hebt een organisatiebelang, hè, maar je hebt dan al dat zijn van al die mensen in dat MT. En moeten die over hun eigen schaduw of over hun eigen zijn? Hoe gaat dat dan, denk ik? Dat vind ik nou meteen hard op af te vragen.
Nee, nou, ik kan wel een voorbeeld noemen. Super. Een jaar geleden begeleid ik een managementteam van een skill-up in de financiële sector. En drie heren in dat managementteam. Zou ik leuk daar zo contracteren. Dus ik heb dan vier contracten. Namelijk met hun samen contract en met alle drie individueel.
Ja.
Over wat ik voor hen ga doen, hoe we met elkaar samenwerkten.
Ja.
Samenwerken. En zij wilden eigenlijk allemaal die organisatie verlaten.
Oké.
En dan vertelden ze mij individueel. En toen heb ik een vraag.
Wisten ze dat al van elkaar of niet?
Een beetje, maar nog niet zo expliciet.
Oké.
En toen zei ik van, hoe zou het zijn om dit hier gesprek met elkaar over te gaan voeren? En dat hebben ze gedaan. En toen hebben ze eigenlijk met elkaar het plan gemaakt. Wie vertrekt wanneer? Of hoe houden we elkaar op de hoogte als we bezig zijn met het vinden van ze waren super gecommitteerd voor die organisatie, maar ze waren al heel lang betrokken en ze hadden allemaal ook andere dromen. Dus gesprekken worden makkelijker op het moment dat we kunnen op tafel ook ons eigen belang op tafel kunnen leggen.
Ja, zeker. Ja, dat zie je in mediation natuurlijk ook heel erg, wat is jouw belang, weet je wel?
Nou ja, dat, want dat ken je natuurlijk ook. Dus als je... En dat belang is vaak persoonlijk, maar ook vanuit de rol.
Ja.
He, dus je kunt heel snel zeggen, oh, die persoon van die vergeten van legal, die is irritant. Of die gast van finance, of die dame van finance is vervelend.
Ja.
Want die is altijd veel te behoudend. Maar we vertegenwoordigen ook allemaal een bepaalde rol.
Ja.
En als je daar een beetje om kunt lachen, dan kun je ook erachter komen van, hey, misschien kunnen we ook een wat meer rolfluïde zijn om...
Ja.
Waardoor je elkaar ook niet zo vastzet eigenlijk.
Ja, ja,
en dus dat wordt in de wetenschap de fundamentele attributiefout genoemd. Hè?
Ja.
Dus we gaan heel erg zeggen, die persoon is vervelend.
Ja.
Terwijl eigenlijk die context en waar je vandaan komt eigenlijk heel geïnvloed heeft.
Ja, zeker. Ja, zegt de socioloog. Staat dat allemaal in je boek?
Dat staat ook allemaal in het boek,
Oké, want dat is wel heel interessante materie natuurlijk. Hey, ik zie dat we schrik me dood.
Dat snap ik.
En ik had eigenlijk nog veel meer van je willen weten, want ik vind jou, je bent ook met allerlei prachtige dingen, met onderwijsdingen ben je bezig. Je bent nog de wereld aan het redden met die advocatenclub, hoe heet dat? Dat
International Justice Mission.
Precies.
Ja.
Volgende week weer dezelfde tijd weer een podcast.
Laten we dat komen. Zullen we dan gewoon direct twee plannen? Komen dat iets van de luisteraars, kijkers inderdaad.
Oh, ja.
Als je zegt, kritiek, het ging alle kanten op. Sorry daarvoor. Maar dat is een beetje onze interactie. We moeten plukken de volgende keer gewoon een ander onderwerp.
Ja, precies. Ja, want we moeten nog even over die samenleving in. Maar volgens mij hebben we dit wel aardig dichtgetikt, hoor. Wat jij dan doet op dat podium en wat jouw vak is als veranderaar. Laten we het zo maar noemen. En dan die andere interessante dingen, dan komen we later vast nog met een wereldrennenplan of zo. Gaan we daar verder mee in deze samenleving. Vind je niet?
Dankjewel.
Hey, ja, ik ben er nog niet, want ik heb nog een laatste vraag.
Oh, ben heel benieuwd.
Eerlijk is eerlijk. Nee, jij bent met de trein, je gaat straks naar huis terug. En dat gaat bij Uitgeest helemaal hartstikke fout. En je op een gegeven moment basboom. En dat is niet leuk, maar ik je nou ga schetsen. Maar op een gegeven moment doe je je ogen open. En je ligt onder een systeemplafond. En dokter Oetke, die komt bij je. En die zit... meneer Van Heuvel, het is nog een half uurtje uitblazen. En, overdenk je zonde nog maar eens. Maar, dit was het. En wat denk jij dan?
Dat zou ik wel echt balen vinden. Het eerste dat ik... Mijn droom is om... om opa te worden. Lijkt mij prachtig. En dat is, je hebt wat in Amerika, van die mooie veranda's. Weet je, van die houten huizen.
Ja.
En dan om te sterven, zeg maar, met een van je kleinkinderen op je schoot.
Of zo'n schommelstoel.
Of zo'n schommelstoel, dat.
Dat paard in je hoek en het geweer tegen de dingen aan.
Dat beeld. Vind ik prachtig. Misschien heb ik het ooit in een film gezien, dat vind ik een prachtig beeld. Dus dan ga ik iets eerder naar, hopelijk, ik ben gelovig, iets eerder naar de hemel dan wat mij betreft gepland is.
Ja, ga je wel naar de hemel, denk je?
Oh, dat hoop ik wel.
Ja.
God only knows.
Ja.
God only wordt zo mooi. Van wie is dat ook alweer?
De Beach Boys.
Ja,
heel mooi.
Prachtig.
Ja.
Dus dat hoop ik. Maar als ik dan nog mensen iets zou willen meegeven...
Ja, bijvoorbeeld.
Dan zou ik zeggen, kijk niet naar de ander, maar kijk eerst naar jezelf. Dus waar ik echt heel erg in geloof...
Is dat die balk en die splinter uit de Bijbel?
Dat. Hè, dus wat ik noem met zo'n mooi christelijk woord, gewetensonderzoek.
Ja.
Uiteindelijk is mijn oproep, elke LinkedIn-post of elk keynote die ik geef, elke training die ik geef of elke intervisiesessie is uiteindelijk een uitnodiging tot gewetensonderzoek. Dus om je eigen aandeel te onderzoeken. Wat is jouw eigen aandeel in deze verandering, in deze samenwerking?
En neem daar ook verantwoordelijkheid voor.
En neem daar verantwoordelijkheid voor. Ja. En durf dus ook daar feedback op te vragen.
Ja, ja.
Want we zijn zo blind, nou ja, ik in ieder geval, ik weet niet hoe met jou zit, zo blind voor onszelf. En we hebben echt anderen nodig om onszelf te zien en om aan zelf te schaven. Want ik ben zelf katholiek, hè. Er zijn geroepen om heiliger te worden.
Ja.
En een heilige is niet iemand zonder zonde. Om die toch wel even kleine theologisch college te geven. Maar een heilige is niet zonder zonde. Een heilige is iemand die werkelijk bereid is om zijn of haar roeping te leven. Om te doen in de wereld wat je te doen hebt.
Ja.
En de bereidheid om het aan te gaan. En ook om de lastige situatie aan te gaan en daar ook naar anderen te luisteren en hun in feedback serieus te nemen.
Ja, en in die zin, want dat was de boodschap naar die samenleving, maar naar jou toe, denk jij dan niet van, oh jeetje, ik heb veel te hard gerend. Ik heb mijn kindertjes verwaarloosd, mijn vrouw weet niet meer wie ik ben. Ik snij alleen zondag het binnen, vlees, vis, groenten.
Ik ben flexitariër.
Dan
ga je al.
Oké, maar dan heb je een goed gevoel over niet hard gerend en zo.
Nee, als ik vandaag wil sterven, ben ik een gelukkig mens.
Ja?
Zeker.
Okay.
Zeker. Al, trek je wel op één punt. Natuurlijk richting vakantietijd. Ja, ik moet ook wel eerlijk toegeven. De maand juni was echt een gekkenhuis. Boek uitgekomen. Een veranderfestival gehad. En ook nog op 7 plekken gesproken door het land.
Ja.
Van noord tot zuid, van oost tot west.
Ja. Ja.
Dat was een fantastische maand, maar dat doe ik niet nog een keer.
Nee.
Dus dat is het eerlijke verhaal ook.
Ja, want dat zou dan vervelend zijn als je in die trein terechtkomt.
Dat.
Hey, Steven, hartstikke bedankt.
Ja, ik
super
veel plezier. Kijk uit naar onze volgende ontmoeting.
Ja. Ja, we zouden dat zeker moeten doen. We gaan er wel een vorm zoeken.
Komt goed.
Dit was de Spreker Podcast met onze Steven. Ja, super interessant natuurlijk. En ik hoop dat we de volgende keer weer zijn met hopelijk weer zo'n inspirerende spreker. Tot kijken.
Dankjewel.